Hoi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Sprekersangst. Dat is tegenwoordig iets wat ik toch best wel vaak voorbij hoor komen. Als ik mijn klanten spreek. Vaak komen ze voor heel wat anders. Maar dan als ze dan zeggen, ja, nou ja, als je me dan nog ergens mee kan helpen, dan is het wel, help mij van mijn sprekersangst af. Het zijn allemaal mensen die tegen mij zeggen, het is zo frustrerend, want ik weet wat ik kan. Ik heb er het meeste verstand van. En toch, zodra ik voor die zaal sta, klap ik dicht, ga ik trillen, krijg ik vlekken in mijn nek. Is het zo ongemakkelijk en ben ik me zo bewust van wat iedereen over mij moet denken, dat ik gewoon niet meer normaal uit mijn woorden kom. Help mij hier vanaf. Nou, dat ga ik in deze aflevering doen. In die zin dat ik je een aantal hele concrete tips en tools ga geven waarmee jij jezelf kunt helpen voorbij die sprekersangst. En ik weet zeker als je die allemaal toepast, dat je volgende keer dat je voor een zaal staat, je echt concreet een stuk beter zult voelen. En naarmate je dit vaker toepast, je uiteindelijk gewoon echt volledig van je sprekersangst af kunt komen. Dus lijkt mij een hele praktische, handige aflevering om te luisteren. Dus ik ga even van start. Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn, ontdek je in deze podcast. Ja, zoals ik al zei, het zijn meestal mensen die echt van zichzelf wel zeggen van, nou, als het inhoudelijke professionals zijn waar ze iets over wat ze moeten delen of een andere aan een groep moeten leren, dan zegt ze, ja, ik heb er gewoon het meest verstand van. Dus ik zou eigenlijk moeten voelen dat mensen een en al oor zijn, dat ik echt wat te brengen heb. Maar ik word soort overbewust van al die mensen die naar me zitten te koekeloeren. En ik ben me heel erg bewust van wat zij allemaal over mij denken. En wat vinden ze van mij? Zien ze die vlekken in mijn nek? Horen ze mijn stem trillen? Hebben ze door dat ik een ongelooflijk droge mond heb? En het zijn ook mensen die bijvoorbeeld zeggen, ja, als ondernemer of als leider van een bedrijf of afdeling, van, ik ken mijn plan, ik weet wat de vooruitzichten zijn, ik weet wat mijn targets zijn, ik sta er volledig achter. Ik hoef alleen nog maar die funding te krijgen. Het is niet meer dan logisch dat ik die funding zou moeten krijgen, of die backup, of dat ik mensen meekrijg. Het is eigenlijk te voor de hand liggend. Ik hoef alleen nog maar het verhaal eventjes uit te leggen. En in één keer, zodra ik dan, nou, 5 minuten voor aanvang van zo'n presentatie me klaarmaak, dan sla ik het dicht en dan denk ik echt, wat ben ik ineens een prutser. Na al die jaren ervaring, naar al die mensen waar ik leiding aan geef, naar al die verantwoordelijkheid voor miljoenen. Hoe kan het dat ik hier zo op mijn benen sta te trillen? En ja, natuurlijk ongelooflijk ongemakkelijk. En zoals ik dan ook wel zeg, van, het is eigenlijk best wel verdrietig om te horen. Je bent gewoon echt aan het lijden op dat moment. Hè? Dat je... Je bent gewoon niet in je shining true self. En het zou zo lekker zijn als je daar gewoon lekker je ding staat te doen. En inderdaad vanuit dat verstand van zaken en je ervaring gewoon je verhaal kan doen. En het lijkt wel alsof die soort achter je, via je stuitje, al die ervaring en die kennis als een soort riool de grond in stort. En dat het enige wat dan nog overblijft in jouw lijf is die zenuwen en dat overbewuste van jezelf en van wat anderen allemaal vinden en denken en hoe ze kijken. Een heel treffend voorbeeld van wat een klant een tijd terug met mij deelde, was dat ze zei, ik had op een dag, en ik verdeel dit voorbeeld omdat ik denk dat het ontzettend herkenbaar is voor heel veel mensen, want ik hoor dit soort voorbeelden dus vaker. Gisteren hoorde ik ook een vergelijkbaar voorbeeld. Ze zei, ik was echt degene die het meest verstand had van de kwestie waar we die dag over gingen hebben. Het was een presentatie van een kwartier. En het was alleen maar gewoon mensen informeren. En het was kennis waar die mensen echt heel erg veel aan zouden hebben. Dus die kwamen daar eigenlijk echt voor zichzelf. En ze zei, ik stond voor die zaal en ik merkte dat ik die vlekken in mijn nek kreeg. Ik was nerveus. Eigenlijk pas een minuut van tevoren, want tot een minuut van tevoren had ik gewoon zoiets, ja, ik kom gewoon mijn verhaal doen. Maar op het moment dat ik gevraagd werd, kun je je verhaal doen? En ik opstond, toen brak het zweet uit. Ik voelde gewoon die vlekken in mijn nek opkomen. Ik begon te trillen. Ik was me heel erg bewust van het feit dat ik met dat briefje in mijn handen stond te trillen. En op een gegeven moment heb ik gewoon mijn verhaal gedaan. Dus op een gegeven moment kwam ik er wel in. En nou, zij deelde dit verhaal. Ze zei, maar uiteindelijk toen ik weer ging zitten, brak nog een keer het zweet uit. Was ik overbewust van wat iedereen van mij moest denken. En het was gewoon echt een kwartier lang struggelen. En daarna heb ik gewoon eigenlijk de rest van de meeting met al die andere onderwerpen heb ik nauwelijks nog bij gewoond. In bewuste staat. Want ik was alleen maar bezig met, oh, hoe kan ik hier weg? Ik vroeg haar, wat was het ergste moment? Wat was het meest pijnlijke moment als je nu terugkijkt naar die film? Dus terwijl je nu hier zit in deze stoel bij mij. Als je terugkijkt naar die film, naar dat stukje scène van jouw leven. Wat was het pijnlijkste moment? En toen zei ze, dat was het moment waarop ik klaar was. Mijn briefje eigenlijk dichtklapte. Eigenlijk me klaarmaakte om naar mijn plek te gaan. En dat een wat oudere heer uit de zaal zo naar mij keek. Me een knipoog gaf en een duimpje opstak. En dit is wat ik bedoel met, ik denk dat dit voor veel mensen wel herkenbaar is. Dat dan heb je je verhaal gedaan. En dan gaat iemand zo zijn duimpje opsteken van goed gedaan, meisje. En toen zei ik, hoe voelde je dan? Hoe oud was je toen voor je gevoel? Toen zei ze, ik voelde me echt een kleuter van 4. En dat is vaak waar de echte sprekersangst hem in zit. Dat we eigenlijk ons ware zelf, ons volwassen, wijze, zelfredzame, professionele, vakkundige zelf verlaten. En als het ware in een deel van onszelf terechtkomen wat veel ouder is en van veel verder terugkomt. En het meest pijnlijke is dat zo'n oudere heer dan zo zijn duimpje opsteekt. Alsof je zojuist een spreekbeurt over een cavia hebt gehouden. Dus je eigen waarde dendert naar nul of onder nul. En het is super goed bedoeld. Dat zei ze ook. Het was natuurlijk super aardig. Maar had niks ergers kunnen doen dan dit. Want ik voelde me zo klein door dat gebaar. En ze was ook echt pissig op zichzelf dat ze zich zo gek liet maken door iemand die het eigenlijk gewoon heel goed bedoelde. Maar op een bepaalde manier was die aanmoediging of dat duimpje was gewoon eigenlijk de grootste belediging die ze maar kon hebben. En vandaar dat ze ook daarna nog een uur zat te ploeteren en het zat te verwerken. Het pijnlijke is dus dat wanneer we in die angst schieten, dat eigenlijk niet gaat over de volwassen vakkundige persoon die we werkelijk zijn. En de kunst is dus om dat enerzijds er helemaal te laten zijn, te zien wat daar gebeurt, te zien dat je in een deel bent gestapt wat niet jouw ware zelf van vandaag de dag is, en dat je jezelf daarin gaat helpen. Nou, ik ga zo direct dus met een aantal stappen komen of een aantal verschillende dingen, tips en tools komen waarmee je echt heel concreet dit stuk voor jezelf kunt aankijken en oplossen. Ik besef ook vaak wel, als mensen me vragen hier om hulp, dan probeer ik me nog wel eens te verplaatsen, hè, voor hoe het voor hen is. Maar ik besef dan, als het gaat om sprekersangst, dat ik daarin het soms lastig vind om me te verplaatsen, omdat ik zelf het zo leuk vind om voor een zaal te staan. Ik weet dat mijn vriend heeft me ooit een keer terug zien komen van zo'n dag dat ik een grote groep begeleide. En dat hij zei, ja, grappig, heel veel mensen zouden hier zo na zo'n dag helemaal soort instorten op de bank en zeggen, poeh, nou, dit hebben we gehad. Intensieve dag. Hij zei, jij komt echt als een soort mega energiek iemand, kom je terug. En ik kan echt zien aan jou dat je dit heerlijk werk vindt. En toen besefte ik me net, toen ik deze aflevering wilde opnemen, toen dacht ik, ja, waar was mijn moment? Want ik heb ook spreekbeurten gehouden over cavia's, bij wijze van spreken. Waar ik echt trillend voor de klas stond en het afschuwelijk vond. En echt mijn moeder vroeg of ze me ziek kon melden. Dus ook ik heb tijden gehad dat ik dit echt niet wilde. Mijn voordeel is dat ik een ongelooflijk waardevolle leerschool heb gehad. En voor mij is al mijn sprekersangst opgelost door de periode dat ik bij een groot bedrijf in Nederland heel veel grote reorganisaties begeleidde. Grote outsourcingen, grote ontslagrondes waarin ik geregeld voor een zaal van 1000, soms 500 man, soms 50 man, maar geregeld ook echt inderdaad voor 1000 man stond en dan op een podium stond met het management en we dan ons verhaal deden van wat het personeel kon verwachten. En zo'n zaal van medewerkers, en je moet je voorstellen, daar zaten ook geregeld echt een paar honderd stevige monteurs van 50 plus bij, die hun mondje wel klaar hadden. En dat waren vaak grote groepen waar je toch behoorlijk beseft van ja, de boodschap die wij hier gaan brengen, die gaat natuurlijk niet heel lekker aankomen. En het interessante is, de allereerste keer vond ik dit spannend en daarna besefte ik, het enige waar ik hiervoor ben, is dat ik die mensen volledig geïnformeerd de deur uit krijg. Zodat zij, want ze gaan zeker weten in hun emoties schieten, maar ik realiseerde me na de eerste keer geoefend te hebben, wat hier telkens nodig is bij dit soort grote bijeenkomsten, is dat ik zorg dat zij, ondanks hun emotie, dat ze enerzijds die emotie, dat die er mag zijn, dat we dat niet terug gaan zitten managen, want die fouten heb ik anderen wel eens zien maken, van dat we die emotie maar niet durfden te laten komen. En dus dat emotie onderdrukken, hè, dan gaat dat alleen maar meer smeulen. En het andere was door die emotie dat mensen niet meer konden luisteren naar de informatie die wel voor hen heel erg belangrijk was voor de toekomst en voor hoe ze zich konden voorbereiden op die grote reorganisatie en op die ontslagronde of outsourcing. En ik weet nog dat ik op een dag me voorbereidde en ik was daar met, ik denk, 2 of 3 mensen van het management. En ik zag dat die best wel nerveus waren. En wat ik die dag deed, was dat ik voelde hoeveel woede er eigenlijk in die zaal hing. En ik hoorde mezelf zeggen, kom maar op, want de boodschap was geleverd. Management had verteld wat er gebeurde. Ik had de personele consequenties uitgelegd. En toen zei ik, kom maar op, zeg maar, wat leeft er? Wat speelt er? Wat willen jullie? Wat voelen jullie? Bleef doodstil. Wat ik voorgangers had zien doen, is dat ze dan dachten, mooi, het is stil, we kunnen gaan. Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie daar en daar terecht en blablabla. Ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Ik voelde ergens rechtsachter in die zaal, gigantische zaal, kon de gezichten niet eens zien. Voelde ik, daar smeult iets. Dus ik wees rechts naar achter van kom erop, wat speelt daar? Want ik voelde daar iets hangt, daar wordt iets gemurmeld. En toen sprak iemand zich uit en daar kon ik gehoor aan geven, daar kon ik ruimte voor bieden en dat erkennen en die angst en die bezorgdheid en die woede ook erkennen en begrip tonen. En toen was er nog iemand die op gang kwam en nog iemand en nog iemand. Lang verhaal kort. Wat er gebeurde was dat uiteindelijk al die emotie naar boven kwam in die zaal. En we gewoon eigenlijk daar gewoon ruimte aan gaven. En de volle erkenning voor gaven. En dat op geen enkele manier probeerden weg te stoppen. En toen konden we nog een keer de informatie brengen. Want we hadden die informatie wel gegeven, maar die was helemaal niet aangekomen. Want op het moment dat je hoort, je wordt ontslagen. Na, ik noem maar wat, 30 dienstjaren. Dan gebeurt er zoveel. Dat je die informatie helemaal niet meer kunt horen. Dus toen hebben we dat nog een keer gebracht. En als ik daarop terugkijk, denk ik, dat moment en alle keren daarna, dat is mijn beste leerschool geweest. Om te beseffen enerzijds, en dit is dus al een van de tips die ik voor je heb, beseffen, wat kom ik hier doen? Welk doel heb ik vandaag? Met wat ik hier kom doen. Als ik voor deze zaal sta, wat breng ik die zaal? Of wat wil ik bereiken bij die zaal? He, want soms kom je geld halen voor investeerders of zo. En dan sta je een praatje te doen voor 6 man. Maar het kan ook zoiets als dit zijn. Dat je mensen moet informeren of heel slecht nieuws moet brengen. En wat wil je dan dat er gebeurt? En want er komen wel 1000 man op zo'n evenement af en die krijgen slecht nieuws. Ja, het is een beetje zonde dat je al die mensen optrommelt om ze dan ongeïnformeerd en volledig geëmotioneerd de deur uit te laten gaan. Dus wat kom ik doen? En dan te beseffen, dat ga ik de komende, weet ik veel, het komende uur, het komende kwartier, dat ga ik regelen. Wat wil ik die mensen geven? Dat kom ik ze geven en ik ga niet eerder weg dan dat ik dat gegeven heb. Als je dat doel voor ogen hebt en met dat doel eigenlijk onder je arm voor zo'n zaal gaat staan, dan gebeurt er iets heel anders in jouw energie. Want voel maar eens even bij jezelf. Meestal als je voor zo'n zaal gaat staan, dan ben je heel druk met jezelf. Met hoe kom ik over? Gaan ze wel naar me luisteren? Je bent eigenlijk veel meer met het proces bezig dan met waarom je daar bent. En een heel krachtig begin is je dus voorbereiden met beseffen. Ja, ik heb informatie. Ja, ik moet iets vertellen. Ja, slecht nieuws, goed nieuws, iets bereiken. Maar wat is de kern van wat ik hier kom doen? En dat ga ik regelen zo direct. Iets wat ik heel erg geleerd heb ook van dit soort bijeenkomsten. Daarom noemde ik het voorbeeld van die grote bijeenkomst van net. Is dat ik het belangrijkste wat ik geleerd heb is de moed om het gewoon vol aan te gaan. Dus de moed om me super shit te voelen. De moed om daar te staan trillen. De moed om, als er een vraag komt, niet het antwoord te hebben. De moed om alles van mezelf te geven en alles van de ander er te laten zijn dat niets weg hoeft. En dat ik de hele tijd zeg, kom maar op. En dat is ook waarom ik bijvoorbeeld als ik met wat intiemere groepen werk. Hè, mensen die gewoon voor hun persoonlijke leiderschap, voor hun persoonlijke ontwikkeling komen. En we in een programma met elkaar aan de slag gaan. Dan komt er ook van alles uit die zaal. Dan zijn mensen soms ook echt oprecht pissig op me. Ook in 1-op-1 sessies merk ik wel dat er behoorlijk wat emotie loskomt. En dan zeggen ze wel eens, ja, het gaat niet over jou, maar ik ben heel boos. En kom maar op. Kom maar op, hoor ik mezelf altijd denken. Dus kan ik dat kom maar op zeggen tegen mezelf, tegen alles wat er in mijzelf gebeurt? En kan ik ook kom maar op zeggen tegen alles wat er mogelijk uit die zaal kan komen? En als ik heel eerlijk ben, alle mensen die bij mij hier komen, nou, ja, ik kan echt oprecht niemand bedenken in al die jaren dat ik mensen begeleid. Alle mensen die hier komen om voor hun persoonlijke ontwikkeling, voor hun leiderschap, die hebben grote verantwoordelijkheden, die hebben heel veel kennis en vakkunde. Dat zijn allemaal moedige mensen. Ze voelen zich niet allemaal zo. Maar die hebben allemaal ongelooflijk veel moed. Het enige wat je hoeft te doen is dat even uit je tasje te halen en te zorgen dat je dat inzet op het moment dat je voor zo'n zaal gaat staan. Dus doel voor ogen houden en het tweede is moed. Kom maar op. Een ander heel helpende gedachte is, besef je, andere mensen zijn lang zo druk niet met jou als jij met hen bent. Mensen zijn daar helemaal niet bezig met wat gaat ze allemaal voor onzin zeggen. De meeste mensen in elk geval niet. En besef ook, de mensen die daar wel mee bezig zijn, dus die wel denken, mij benieuwen of haar stem gaat trillen, oh, ze heeft vlekken in haar nek. Mensen die dat wel denken, zijn zelf net zo angstig over spreken als jij. Als je dat dus beseft, ik vind dat zo'n helpende gedachte zelf altijd. Dus de meeste mensen zijn niet druk met jou. Met of jij zenuwachtig bent of jij je de mist ingaat. Die komen daar gewoon voor zichzelf om de informatie te halen, om te kijken of ze willen investeren, whatever. Dus dat is zeg maar 90% van de mensen aanwezig. Die 10% die wel kijkt naar, ze is zenuwachtig. Dat zijn mensen die zelf ook heel bewust zijn dat ze dit doodeng vinden. Dus ja, dat is eigenlijk een gelijkgestemde. En het grote verschil tussen jou en die persoon is dat jij er staat en die andere lekker in die zaal zit. Dus ja, jij doet het maar mooi. Hè? Dus misschien helpt dit ook. Gewoon besef je, anderen is echt niet zo druk met je als jij denkt. En als ze dat wel zijn, hebben ze precies dezelfde angst als jij. Meersmaken zijn er gewoon niet. En dat is meteen ook het bruggetje naar het volgende. Namelijk, jij bent die 10%. Jij bent soms diegene in de zaal die heel erg let op hoe onzeker de spreker is. Die let op, oh, daar ging ze de fout in. Of daar ging hij, oh, daar vergat hij gewoon een heel stuk. Waarom ben je daarmee bezig? Niet omdat je hoopt dat diegene onderuit gaat. Maar omdat het jouw grootste angst is dat het jou overkomt. En besef dit dus. Jouw sprekersangst is grotendeels gebaseerd op het feit dat jij zelf ook met een vergrootglas kijkt naar sprekers of ze zich een beetje staande houden. Als jij jouw oordeel over de presentatievaardigheden van een ander, als jij dat laat varen, als je gewoon eens zegt, ik ga aanmoedigend, maar zonder duimpje, in deze zaal zitten en ik gun die ander een volledig fijne ervaring als hij op dat podium gaat staan. Ik hoop dat diegene gewoon kan komen doen hier wat hij wil doen. Als je je oordeel laat varen over de fouten die er gemaakt worden, over de trillende stem of de vlek in. Als je gewoon denkt, oh joh, ja, dat hebben we allemaal wel eens. Dus als je met compassie en zonder oordeel zelf kunt kijken naar mensen die daar in de spotlight staan, dan zul je merken dat jouw eigen sprekersangst veel minder wordt. Want alles waar we van denken, en dit is dus nummer 4, alles waarvan we denken dat de andere denkt, denken we meestal zelf. Ik heb bijvoorbeeld een heel ander voorbeeld. Als mensen wel zeggen, ja, mensen vinden mij waarschijnlijk heel erg verlegen, want ik zeg niet zoveel. Dan denk ik, nee, de grote kans dat mensen jou gewoon heel bescheiden en prettig mens vinden. Jij vindt van jezelf dat dat verlegenheid is. That's all fine, maar de kans dat de ander dat echt denkt is niet zo heel groot hoor. Anders vind je haar waarschijnlijk gewoon heel plezierig in de omgang en niet zo opdringerig. Omdat je zelf zoveel vindt van jezelf en van anderen. Omdat je zelf en de lat zo hoog hebt liggen op prestaties van jezelf. Daardoor heb je ook de lat hoog liggen op de prestaties van een ander. Dat zijn vaak de mensen die de lat zo hoog leggen, zijn vaak de mensen die de meeste sprekersangst hebben. Mensen die namelijk de lat niet hoog hebben liggen, en we vinden dit altijd heel heilig, hè? Puur conditionering overigens. Mensen zeggen, ja, is toch logisch, moet wel een beetje de lat hoog leggen. En denk, nou, vind ik helemaal niet logisch, want de meeste mensen worden daar heel onzeker van en krijgen dan een overkritische blik op zichzelf en anderen. Ik vind het helemaal niet zo logisch. Ik kan je in alle eerlijkheid zeggen, ik had vroeger ook die lat zo hoog liggen en ik heb juist geleerd dat ik hem niet zo hoog hoef te leggen. Want daardoor ben ik veel ontspannender gaan werken en veel meer gaan vertrouwen op mijn gevoel. Dus besef dat het juist de mensen zijn die die lat zo hoog leggen, die het zichzelf en anderen zo moeilijk maken. De mensen die de lat laag hebben liggen, die gaan denken, oké, ik kom hier gewoon wat doen. Ik kom hier met de beste wil van de wereld. Ik heb hier verstand van. Of jullie hebben mij nodig. Of ik heb jullie nodig. Ik kom hier mijn dingetje doen. En als ik over mijn woorden struikel, of als ik niet meer aan mijn woorden kom, of als ik vlek in mijn nek krijg, ja, so be it. Ik ben mens. We kijken wel hoe het afloopt. Dan zie je dat die mensen veel ontspannender voor zo'n zaal staan. Omdat ze gewoon denken, ja, ik doe mijn best. En zelfs als je niet je best doet, je gewoon denkt, nou, kijk wel even wat er gaat gebeuren. Ik probeer wel even wat. Dan is het ook goed. Je hoeft ook niet altijd je best te doen. Dus besef, en dat is echt, dat vraagt gewoon wel echt even een eerlijke zelfreflectie. Besef gewoon dat jij vaak een oordeel hebt, bewust of onbewust, over de ander, over hoe anderen dit soort dingen doen. Daardoor, door de 400 keer dat jij in een zaal hebt gezeten en opletten of het allemaal wel goed ging, door die 400 ervaringen heb jij het jezelf verdomd lastig gemaakt. Want op het moment dat jij dan voor een zaal gaat staan, denk jij, alle mensen denken zoals ik in zo'n zaal zou zitten. Dus laat je oordeel varen over hoe anderen het doen. Ga op een andere manier zelf in zalen zitten. Gun de ander het allerbeste op het moment dat je naar diegene luistert. En let eens even op het succes van de ander, daar waar die ander alles goed doet. Dan zul je echt merken dat op het moment dat jij weer een keer voor die zaal staat, dat je veel ontspannender daar staat en echt veel meer in je kracht komt te staan. Want dat is het natuurlijk, hè. Op het moment dat je in die angst zit, zit je in een angstig jong deel van jezelf, wat zichzelf niet goed genoeg vindt en waardeloos vindt. Maar op het moment dat jij vanuit je volwassen wijze zelf de ander heel veel gunt, dan kan je vervolgens dat zelf ook gaan ervaren op het moment dat jij voor een zaal staat. En ik denk in alle eerlijkheid dat er maar weinig sprekerscoaches zijn die hier aandacht aan besteden. Meestal gaat het over hoe is je houding, hoe kom je over. Heel vaak gaat sprekerscoaching ook over hoe maskeer je wat er aan de binnenkant gebeurt. En dat is mijn bruggetje naar de volgende. Kun je stoppen met maskeren? Kun je, even terug naar nummer 2, moed. Kun je de moed opbrengen om gewoon te zeggen, ik loop hier gewoon echt te stamelen. Ik kom gewoon even niet uit mijn woorden. Geef me heel even een seconde. Ik wil even mezelf herpakken. Kan je zeggen, gauw met een grap. Zo, ik krijg zo'n droge bek vanaf het moment dat ik voor jullie sta. Mensen moeten lachen. Mensen herkennen het. Weten hoe ongemakkelijk het kan zijn. Op het moment dat jij eerlijk bent over hoe je je voelt. En dat je zegt van nou, ik leg mijn briefje even neer, want anders zien jullie dat mijn handen trillen. Waarmee dus eigenlijk bekend dat je handen aan het trillen zijn. Dat is ontwapenend. Mensen gaan je vanuit die eerlijkheid al het beste gunnen. Precies de energie waar ik het net over had. Dan trek je die zaal naar je toe. En wees dus eerlijk, wees dus ontwapenend over wat er in jou afspeelt. Wees ook eerlijk over wat je daar komt doen. Zeg gewoon van nou, wat ik het allerbelangrijkste vind is dat. En dat begon ik dus ook te doen tijdens die grote reorganisaties. Dat ik zei, het allerbelangrijkste waarmee ik straks wil vertrekken, is dat ik zeker weet dat jullie alle informatie hebben gekregen. En daarvoor is het belangrijk dat jullie ook delen hoe je je voelt over wat wij hier aan het melden zijn. Want dat is echt zwaar waardeloos. Dus ik ging niet doen alsof het allemaal wel meeviel. Want daar worden mensen alleen maar boos van. Ik ging helemaal naar die zaal toe. En op het moment dat mensen dan voelen mensen oprecht dat je daar met een goede bedoeling voor hen komt. En als jij funding haalt, waar je bij een investeerder langs moet, of dat jij budget wil van de raad van bestuur, noem maar wat, kan je dan zeggen, ja, ik kom hier jullie duidelijk maken dat ik een ongelooflijk goed idee heb, waar jullie alleen maar beter van worden. Alleen jullie weten dat nog niet. En ik weet dat wel. Dus kan maar zo zijn dat ik soms niet uit mijn woorden kom. Maar het belangrijkste waarmee ik straks wil vertrekken is dat ik jullie het volledig heb verteld waarom we dit willen. Dan, door te zeggen, misschien kom ik niet uit mijn woorden, tegen de tijd dat jij een moment hebt dat je niet meer uit je woorden komt, zullen mensen gewoon geduldig zijn en denken, oh ja, dit was het moment dat had je al een beetje voorspeld. Nou prima, we wachten wel even. Dus zorg dat die zaal jou aardig vindt door gewoon eerlijk te zijn over wat er gebeurt. En probeer het niet weg te moffelen. Want dat maakt het alleen maar spannender. En dan over dat wegmoffelen. Grappig, ik heb allerlei bruggetjes. Want dat is het volgende. Gaat ook, volgens mij de vorige aflevering ging hier volgens mij over. Dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar dat, ik heb het 1 of 2 afleveringen geleden gehad over loslaten. En daar is een relatie met dat wegmoffelen. Want het proces van loslaten is niet wegmoffelen van alles wat ongemakkelijk is. Wat ik je gun, is dat je in de voorbereiding een moment neemt om vol toe te gaan naar dat gevoel van sprekersangst. Naar, als ik maar uit mijn woorden, wat als maar dit gebeurt. Nou, ga daar eens even voor zitten. Ga dat eens even niet wegmoffelen. Ga er eens even voor zitten en zeg, oké, op basis van mijn eerdere ervaring weet ik dat op het moment dat ik voor die zaal ga staan, dit en dat in mij kan gaan gebeuren. Ga daar helemaal in. Ga al die vlekken langs, die trillende stem, die droge mond, de bibberende benen, bibberende handen. Ga alles langs. Ga langs naar wat je voelt bij al die ogen op je gericht. Ga, duik daar eens even helemaal in. Het lijkt geen prettige voorbereiding, want hoezo zou je je verbinden met een afschuwelijk gevoel? Maar hear me out. Ga daar eerst eens even helemaal in. Kun je jezelf toestaan om daar even alle ruimte voor te maken? Dat jij als fysiek wezen de ruimte bent waarin dat allemaal zich voordoet. Kan je dat er even laten zijn? En kan je voorbij laten komen wat je op dat soort momenten denkt? Welke beelden er aan je voorbij gaan, wat je fysiek voelt, wat je emotioneel voelt, kan je dat er helemaal laten zijn. En kan je dan tegen jezelf zeggen, welkom, ongemak, om vervolgens tegen jezelf te zeggen, kan ik dit nu loslaten? En zo ja, wil ik dit ook graag loslaten? En kan ik dat dan nu loslaten? En zelfs als je nee voelt, van nee, kan ik niet. Je zult merken, dan raad ik je wel aan om het nog een keer te doen. Want je zult merken, iedere keer dat je dit doet, het even helemaal er laat zijn. En dan opnieuw die vraag stelt, kan ik het loslaten? Wil ik het loslaten? En doe ik dat nu? Zul je merken dat er uiteindelijk een ja komt. Of, maar zelfs als er alleen maar nee's komen, je bent toch aan het loslaten. Waarom? Omdat je het niet aan het wegmoffelen bent. En vergelijk dat met een bal die je onder water wil duwen. Dat is dat wegmoffelen. Van ik wil dit niet voelen. Ik wil dat ze die vlekken in mijn nek niet zien. Ik wil dit niet. Oh, ik hoop niet dat dat gaat gebeuren. Nou, dat is die bal onder water duwen. Dat is weerstand tegen al dat ongemak. Dan zul je denken, ja, dat is begrijpelijk. Ja, dat is toch logisch dat ik weerstand heb tegen al dat ongemak. Ja, dat is wel logisch, maar het is niet zo handig. Dus wat ik je aanraad is om, laat die bal nou eens even op dat wateroppervlak dobberen. En ga jij nou eens gewoon zwemmen, je presentatie doen. En af en toe komt dat ongemak voorbij en dan blijf jij zwemmen. En zeg je, hoeft niet weg, het dobbert ergens om mij heen. Het is hier om mij heen, het is bij me. Het ene keer is het wat meer in my face dan de andere keer. Maar hoe meer je het er gewoon laat zijn en die weerstand er tegen loslaat, het dus niet weg wil moffelen. Dan laat je los. Dus wat je loslaat is niet altijd het ongemak. Maar de weerstand tegen dat ongemak laat je los. En dat brengt bakken veel ruimte. Want eigenlijk sta je, als je een kwartier een presentatie doet, sta je heel vaak, als je echt last hebt van sprekersangst, sta je dat de hele tijd te onderdrukken. Nou, door het gewoon te benoemen in de zaal, door het voor te bereiden en het van tevoren er gewoon te laten zijn, en door het in het moment van spreken zelf niet weg te willen hebben, zul je merken dat de kracht van dat ongemak afneemt. Dus bereid je voor met echt er even helemaal induiken en het dan loslaten. Met kan ik dit loslaten, wil ik dit loslaten, doe ik dat nu. Maar ook tijdens. En tijdens de presentatie doe je dat dus enerzijds door ontwapenend gewoon te zeggen wat er in je omgaat. En de tweede is dat je het gewoon een beetje bij je houdt. Van hoppa, kom maar hier. Hier heb ik onder de ene arm heb ik mijn doel. Onder de andere arm heb ik mijn sprekersangst. Mag er allebei zijn. Ik kom hier gewoon mijn ding doen. Over een paar minuten is het voorbij. En dan heb ik het toch maar mooi gedaan. Het loslaten van de weerstand tegen angst geeft ruimte. En dat laat de angst gewoon verdwijnen. En dan tot slot een hele belangrijke, en dat is eigenlijk ook waar ik mee begon. Besef je dat het niet jouw ware zelf is wat voor die zaal staat als je zo angstig bent. Dus eigenlijk, hé, jij in al je professionaliteit en je ervaring en jouw verantwoordelijkheid, je staat voor die zaal. En je kan echt wel wat. Mensen kijken echt naar jou op. Ja. Dus des te ongemakkelijker natuurlijk, des te frustrerender is het natuurlijk voor je dat je daar dan zo staat te stuntelen voor je gevoel van jemig, er zijn mensen die naar me opkomen, die verwachten echt dingen van mij en kijk mij hier nou. Maar besef op het moment dat er een angstig stuk in jou bovenkomt, oh wat denkt iedereen, dat is het kleine angstige jongetje of meisje in jou wat vroeger bang was dat ze het niet goed deed bij papa en mama. Of dat ze fouten maakte. Of dat ze op een schoolplein dacht, hoe als ze mij maar leuk vinden. Het is dus niet jouw volwassen, ware, ervaren, wijze zelf die daar voor die zaal staat op dat moment. En eigenlijk mag je op zo'n moment dus beseffen, ah, ik heb het kleine meisje of het kleine jongetje in mij wat zo angstig is en dat altijd is geweest, van jongs af aan al, die staat even op dit podium. En kan je dan op de plek gaan staan van dat kleine meisje of jongetje en kan je zeggen, ga jij maar even achter mij staan, ik doe dit verhaal voor ons. Het gaat dus eigenlijk letterlijk om je plek innemen, om je rechtmatige plek in te nemen van het ware zelf, wat al die ervaring heeft, wat al die kennis heeft. Het ware zelf is ook het stuk waar jij contact mee kan maken als een vriendin hierover zou vertellen. Als een vriendin vertelt van, oh, ik heb morgen een presentatie en oh, ik zie er zo tegenop. Wat is dan je advies? Wat zeg je dan tegen een vriendin? Dan zeg je misschien enerzijds, oh, ik kan me heel goed voorstellen. Maar joh, lief schat, als ik jou was, weet je, en dan komen er vaak hele wijze, rustige dingen uit jouw mond. Merk je dat? Dat je voor een ander het vaak heel goed weet en denkt, ja, schat, nou, en gaat het helemaal de mist in? Ja, dan kunnen we nog steeds vrijdagavond een wijntje doen, want dan leef je nog steeds en er is niets aan de hand. Dat wijze stuk, dat is het ware zelf. Ik vind het altijd een beetje dubbel om het te hebben over het ware zelf, want die angst is ook echt, die angst is ook waar. Maar die is wel gebaseerd op iets wat niet waar is, op wat aangeleerd is. En het vraagt dus van jou om van dat ene stuk over te stappen in het andere stuk, in dat wie je werkelijk bent. En dat is oefenen. En het is heel fijn om daar doe ik in sessies met klanten veel werk aan, om echt te gaan stappen op de plek van wie je werkelijk bent. In dat volwassen wijze zelf, met al die ervaring, met al die humor, met die kennis, met die intelligentie, met alles wie je bent, al die zijnskwaliteiten. Het ware zelf is ook het stuk waar je zelf redzaam bent en zelfverzekerd en vol zelfvertrouwen en vol eigenwaarde. Maar daar zitten we gewoon niet zo vaak. Want we zijn ons zo vaak aan het aanpassen en zo vaak goed genoeg aan het zijn. Dat is niet waar ons ware zelf mee bezig is. En ik gun je dus dat je daarin wat vaker beseft, hé, dit is maar een deel van mij. Een kleiner, jonger deel van mij wat nu zo angstig is. Maar kan ik nu mijn volwassen zelf erbij halen? Dat is een beetje oefenen. En dat is, soms heb je daar wat extra begeleiding bij nodig. En dit is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik de ik heb binnenkort weer een opstellingendag. 24 november is er weer een opstellingendag, waarin ik dus systemisch werk, opstellingenwerk, gebruik voor jouw leiderschap. Dus het is niet alleen maar familieopstellingen, waar we zoveel over horen, maar het is ook echt om het systemisch werk, het opstellingenwerk, te gebruiken voor leiderschap. En omdat ik zie dat het zo ongelooflijk helpend is om een keer contact te maken met wie dat ware zelf nou werkelijk is. Hoe voelt dat ware zelf zich? Als jij echt authentiek in je volwassen krachtige leiderschap staat. Hoe voelt dat dan? Tijdens de opstellingendag van 24 november ga ik daar een speciale oefening voor doen. Waarin ik iedereen die aanwezig is laat ervaren hoe het is wie jouw ware zelf is. En laat ik je zien wat die andere delen zijn en hoe ver jij in jouw huidige functioneren, wie jij nu dagelijks aan het zijn bent, hoe jij handelt, hoe jij denkt, hoe jij voor zalen staat. Hoe ver je in dat dagelijkse zelf van vandaag de dag afstaat nog van die kracht en wijsheid van het ware zelf. Die echte authenticiteit. Authentiek leiderschap is dat je teruggaat naar jouw ware natuur, wie je werkelijk bent, vanaf de geboorte, inclusief alle ervaringen en kennis die je sindsdien hebt opgedaan. Dus dat hele pakketje fantastische jij, vol kracht en wijsheid en rust en levendigheid en lol, dat stuk wil ik je laten ervaren. En dat kan dus met opstellingenwerk. Dus ik heb bedacht dat ik daar, los van de hulpvragen die ingediend mogen worden voor die dag, dat ik je ook ga laten ervaren hoe het is om helemaal in die plek van het ware zelf te gaan staan. Jouw authenticiteit. Dat is echt een ervaring waarvan ik je kan zeggen, die neem je voor de rest van je leven mee. Want de grap is, als jij volgende keer weer in een uitdagende situatie staat, dan, of voor een beslissing staat, dan kan je contact maken met, oké, als ik dit nu doe, voelt dit dan zoals ik toen ervaren heb op 24 november 2025? Voelt dat niet zo? Dan is het dus kennelijk niet hoe mijn ware zelf het ziet. En dat is waarom het zo ongelooflijk life-changing is om een keer daar op die plek te staan en het echt ten volle te ervaren. Je hebt heus al wel ervaringen gehad waarin je dit was, maar het is gewoon zo belangrijk om je dat even bewust daar aandacht voor aan te besteden. Kan je zeggen, één dag van jouw tijd, geef me die, ga ik je dit laten ervaren, los even van al het andere wat die dag jou zal brengen aan voortgang in je ontwikkeling. En je krijgt een echte ervaring mee die je voor het leven niet meer vergeet. Nou, dat is even ter afsluiting. Ik heb je, ik denk, zo'n 7 tips meegegeven over hoe jij je sprekersangst kan overwinnen. Ik gun je dat je de volgende keer dat je voor een zaal staat, denkt aan mij, aan deze aflevering en denkt, kom maar op. Wat ik hier kom doen, dat ga ik regelen nu. En ik ga hier gewoon een gaaf moment van maken en ik ga hiervan genieten. Want dat is de ervaring die ik vandaag de dag heb. Iedere keer als ik voor een zaal sta, denk ik, wat heerlijk dat ik mijn werk mag doen. Dat ik dit wat ik kan en weet over kan brengen aan mensen. En dat mensen echt met meer informatie, meer wijsheid, meer vrijheid de zaal weer gaan verlaten. Daarvoor ben ik op aarde en daarvoor vind ik het ongelooflijk leuk om voor zalen te staan. En ik hoop dat jij dat op jouw vakgebied doet, op dat waar jij voor op aarde bent. Dus ik zou het heel fijn vinden, dat meen ik oprecht, als je met me wilt delen, na het toepassen van deze tips en tools, hoe de volgende sprekerservaring voor je is geweest, wat het voor je gedaan heeft. Want ja, dat stimuleert mij weer om nog meer van dit soort afleveringen te maken waar je echt iets aan hebt. En wat gewoon belangrijk is om jouw eigen vaardigheden en kwaliteit en leiderschap in de wereld te zetten. En zodat mensen echt het volledige pakketje van wie jij bent meekrijgen. En nou, dat gun ik de wereld en dat gun ik jou. Dus ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt en tot de volgende. Dag! Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorde.com en via LinkedIn. Om alle eenvoud van geluk afleveringen te blijven volgen, klik je op de drie puntjes boven in je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie voor de podcast? Stuur me dan een bericht via mijn website of via LinkedIn. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.